Laat uw glorie zien, hebben we gezongen. Zien de mensen de glorie van de Vader in jou? Als de mensen naar jou kijken, spiegelen we dan de glorie van de Heer af. Heb je dat alles meegemaakt? Dat iemand naar jou keek en de glorie van de Heer zag. Ik heb het 1 keer mee mogen maken. 2013. Binnenlanden van Oeganda. 130 ruwe mannen gingen daar naartoe om de muskathlon te lopen. En de meesten waren op zichzelf gericht. Wie is het snelst? Wie doet het best? Competitie. En we kwamen daar in een dorp, een arm dorp, waar pastor Amos tijdens het soldatenleger van Joseph Kony jarenlang weeskinderen had verzameld die overgebleven waren, zijn dorp overvallen was. En al die kinderen konden ze bijna niet voeden. En toen kwamen ze van de vierde musketier kijken of dat ze daar een muskathlon konden houden. En de mensen zeiden, pastor Amos, nu ze het hier gezien hebben. Nu ze hier gezien hebben dat God dit land vergeten heeft. Die mensen die komen niet meer terug. Pastor Amos zei, God heeft gezegd dat ze terugkomen. God heeft gezegd dat ze ons gaan helpen. Wij zullen de glorie van de Heer gaan zien. En Amos bemoedigde ze. Pastor Amos bleef ze meenemen. De mensen hadden geen geloof. Ze waren moe. Door alle strijd, alle ellende en alle verdriet wat ze meegemaakt hadden. Ze hadden er geen vertrouwen meer in. Dat is wat te veel leed doet. En toen op dat moment dat wij eraan kwamen rijden, 6 busjes vol, toen begonnen ze dat hele dorp te jubelen. Heb je wel eens een Afrikaans dorp horen jubelen? Pastor Amos, de engelen zijn gekomen, de engelen zijn gekomen. Pastor Amos, de engelen zijn gekomen. En ze prezen God dat hij engelen had gestuurd. Ze zagen ons niet eens staan. God had zijn engelen gestuurd en die kwamen hun helpen. Het was God zelf die omgezien had naar hun in dat God vergeten land. De glorie van God spiegelde op ons af. En ze zagen de Heer. Weet je, ik was een tijdje terug aan het lezen. En er was een tekst die mij zo raakte. Dat ging Jezus. Dat is zo mooi als Jezus dan spreekt. Want Jezus ziet ook nood. En ook voor Jezus was de nood te groot. En als Jezus dan die menigte toeziet lopen, dan gaat hij de berg op en zijn discipelen komen en dan gaat hij de discipelen onderrichten. Want Jezus weet, ik kan het niet alleen, ik heb anderen nodig. Dit werk is te groot. We kennen het stuk, Matthäus 5, de zaligspreking. En als hij dan de zaligspreking heeft, dan zegt hij, u bent het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Deugt nergens meer voor dan weggeworpen worden, door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld, zegt Jezus tegen ons. Wij zijn het licht wat de wereld ziet. Wij zijn het licht wat de glorie van God afspiegelt. U bent het licht van de wereld. De stad die bovenop een berg ligt kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder een korenmaat. Maar op een standaard, zodat die schijnt voor alle die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien. En uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Gaan mensen spontaan de Vader prijzen als ze jouw goede daden zien? Weet je, wij lijken op de Vader. God zelf zegt, laat ons mensen maken. Die op ons lijken, naar ons evenbeeld. God heeft dat zo bedoeld. Jezus zegt ook, als je mij gezien hebt, heb je de Vader gezien. Jezus spiegelt wie de Vader is. Lijken wij op de hemelse Vader? Zien de mensen de hemelse Vader? Als ze naar ons kijken. Ik wil jullie een lied laten horen. Op wie lijk je? Lijk jij op je aardse Vader? Een stapje dichterbij dan de hemelse Vader. Mijn vader leeft al 6 jaar niet meer. En ik mis hem op mijn manier. Moeilijke dingen meegemaakt met mijn vader. Mooie dingen meegemaakt met mijn vader. En ik begin ook steeds te zien dat ik meer op hem lijk. Vroeger zei ik, ik wil nooit worden zoals mijn vader. Ik heb het ook wel eens gezegd. Ik heb al eens gehoord dat 98% die dat zegt, gewoon op zijn vader of op zijn moeder gaat lijken. En ik vind het steeds minder erg. En ik vind het steeds mooier. Omdat ik het hart van mijn vader beter ga snappen. Vroeger snapte ik het niet. Ik was een hele kleine jongen. En toen zei hij tegen mij, toen we een keer een meningsverschil hadden. Zit je niet zint, dan zoek je maar een ander huis. Gehoorzaam als ik was, liep ik de deur uit. Maar buiten was het donker en koud. En ik wist niet waar ik heen moest. En ik stond er te huilen. De hoek van het huis. Papa, mag ik alsjeblieft terugkomen? Dan zal ik doen wat u zegt. De buurman hoorde dat. Die heeft me teruggebracht. Dat gaat onder je huid zitten. Dat kruipt in je botten. Je zou bijna kunnen denken, dat wordt je DNA, maar dat wordt het niet. Want ik ben ook een kind van de hemelse vader. En toen ik dit later in een boek schreef en mijn moeder dat las, zei ze, Kees, ik moet even met je praten. Dit heeft papa helemaal zo niet bedoeld. Maar hij was bang dat je het verkeerde pad op ging. En hij wilde je zo graag de goede weg op helpen dat hij dit deed. En ik besefte, dit is de lijn die al zo lang in de generatie loopt. Want opa had iets vergelijkbaars meegemaakt. En ik weet niet wat daar allemaal voor gebeurd is. Maar mijn vader had ook precies de andere kant. De deur stond altijd open. Iedereen was welkom. Iedereen kon mee eten. En als je geen slaapplek had, dan maakten we er een. En ik ben trots op hem. Want als ik naar mijn broer, mijn zus kijk, dan denk ik, ja, wij lijken op onze aardse vader. Lijk jij op je aardse vader? Zit je nog in verzet? Dat kan. Lijk jij op je hemelse vader? De hemelse vader, in tegenstelling tot aardse vaders, die is volmaakt. Mijn dochter hield een keer een preek voor de jeugd. En die zei, mijn aardse vader is niet volmaakt. Hij heeft een heleboel vervelende dingen. Stond ik bij. Ik hou van hem. En hij bedoelt het goed. Maar mijn hemelse vader, die is volmaakt. Dus alles wat mijn aardse vader mij niet kan geven, kan de hemelse vader mij wel geven. Zo mooi. Als je dat je dochter hoort zeggen. En in deze morgen wil ik met jullie kijken van wat is dat nou? Dat het soms zo moeizaam gaat in de verbinding. Als we kijken naar vaders met de kinderen. Als we kijken naar broers onderling. En dan wil ik een stukje lezen uit Matthäus. En daar heb ik de bladwijze niet bij gelegd, dus dat wordt een uitdaging. Dan moet ik zoeken. Uh-oh. We hebben hem op de beamer staan. Dia 3. Ik lees hem van de dia. Nee, je gaat even anders doen. Willen jullie gaan staan? Het lijkt me goed om als we de Bijbel lezen te gaan staan. En Jezus vertelt ons in Matteüs 21, vers 28 tot 31. Wat denken jullie van het volgende? Iemand had twee zonen. En hij ging naar de eerste en zei, zoon, ga vandaag in mijn wijngaard werken. De zoon antwoordde, ik wil niet. Maar later kreeg hij spijt en hij ging toch. De man ging naar de tweede zoon en zei hetzelfde. De tweede zoon antwoordde, ja vader, maar hij ging niet. Wie van de twee heeft nu gedaan wat de vader wilde? Dat is de vraag die Jezus stelt. U mag gaan zitten. Nou heb ik jullie een beetje gefopt met de vraag om te gaan staan. Want de bedoeling was niet per se dat je gaat staan of dat je blijft zitten. Maar wat gebeurde er met je van binnen? Als er gevraagd wordt om te gaan staan. Wat was je overweging als je bent blijven zitten? Wilde je het zelf bepalen? Of denk je van, ja, ik kan niet vanwege lichamelijke beperking. Waarom heeft hij daar geen erg in? Of ik vind het ongepast. Of ik vind het ongewoon. Of misschien had je een hele andere gedachte. Maar wat was de gedachte bij wat je voelde? Maar als je wel bent gaan staan, wat was dan je overweging? Ik denk dat ik er de Heer een plezier mee doe. En daarom doe ik het graag. Of, ja, het wordt gewoon gevraagd, dus daarom doe ik het. Of, iedereen gaat staan, dus ik doe het ook maar, want ik wil niet opvallen. Of, ik wil niet zijn zoals die mensen die blijven zitten. Of, ik was benieuwd wat dit ons brengt. Wat is de overweging? Want daar gaat dit verhaal, deze tekst over. Deze twee zonen hebben een overweging in hun hart. De een zegt ja, en hij doet het niet. En de ander die zegt nee, en hij doet het wel. Hier zie je dat niet alleen het gedrag bepalend is, maar veel meer wat er van binnen gebeurt. Wat gebeurt er bij jou van binnen? En lijkt dat op de Vader? Lijkt dat op de Hemelse Vader? Wat er bij jou van binnen gebeurt? En als het schuurt, niet erg. Daar waar het schuurt, zitten groeimogelijkheden. In deze gelijkenis die Jezus noemt, zie je dat er een gezin is waar het niet lekker loopt. De zonen doen niet precies wat we tegen de vader zeggen. En dat is kenmerkend. Dat is zo kenmerkend. Soms zijn we zo met de buitenkant bezig, maar gaat het om de binnenkant? Gaat het om het hart? Welk stukje van het hart zit nog niet op zijn plek? Waar wil de Vader met jou nog mee aan de slag? Maar ook in het grote geheel. Welke mensen missen we nog? Welke mensen hebben nog niet hun plek? Welke mensen ontbreken? Hoewel zo'n stukje niet past. Maar welke mensen knelt het? En als ik dan naar de Bijbel kijk, dan zie ik dat dat al heel vroeg begint. En dan wandel ik helemaal naar Genesis. De eerste vader. Bijzonder om na te denken dat Adam alleen maar een hemelse vader had, maar geen aardse vader. Dat Eva geen moeder had, alleen een hemelse moeder. Want God is zowel vader als moeder. Adam en Eva hadden geen voorbeeld. Zij moesten als eerste zelf ontdekken hoe alles werkte. En dan ook nog niet in het paradijs, want daar waren ze net uitgegaan. Dus de plek waar ze waren was niet ideaal. Er was gebrokenheid. En in die gebrokenheid verbinden Adam en Eva zich met elkaar. En dan staat er in Genesis 4. Adam had gemeenschap met Eva, zijn vrouw. En zij werd zwanger en ze baarde Kaïn. En ze zei, ik heb een man van de Heer gekregen. We lezen er vaak overheen. Maar dit is zo bijzonder. Engelen kunnen geen kinderen krijgen. Dus ik stel me zo voor dat alle engelen in de hemel hun adem ingehouden hebben. Dat ze zeggen, wow, de Vader en Jezus en de Heilige Geest, dat zijn de scheppers. Maar nu hebben ze twee mensen geschapen. En die twee mensen brengen nieuw leven voort. Overal groeide wat. En Abel wordt schaapherder. Die gaat gewoon met zijn schapen gras zoeken voor de schapen. Die zorgt voor de schapen. Maar Kaïn, die is vooruitstrevend. Kaïn is een bouwer. Kaïn is een ontwikkelaar. En die denkt, ja, als ik naar die meloenen moet gaan zoeken, dan moet ik een eind lopen. Als ik nou een tuintje maak en ik ga meloenen kweken, dan heb ik ze naast de deur. Hoe vooruitstrevend. En toen ik dat las, toen dacht ik, oh, daar zit wel heel veel verschil in. Want wat Abel doet, dat lijkt wel een beetje saai. En ik lijk, eerlijk gezegd, meer op Kaïn dan op Abel. Ik wil ook graag ontwikkelen. Ik wil ook graag dat dingen verder komen. En het gebeurde na verloop van dagen dat Kaïn van de opbrengst van de aardbodem aan de Heer een offer bracht. Ook Abel bracht een offer van de eerstgeborene van zijn kleinvee en van hun vet. En de Heer sloeg nu acht op Abel en op zijn offer. Maar op Kaïn en op zijn offer sloeg hij geen acht. Toen ontstak Kaïn in grote woede en hij liet het hoofd zakken. Dat is een beetje dit, hè? Zo. Die zal hij niet gehad hebben, maar dat gebeurt er als je dat daar doet. Kaïn wilde eigenlijk alles hebben en hij had al zoveel. Maar hij wilde ook dat wat Abel, wat zijn broer had, wilde die ook nog hebben. En de Heer, God is zo geduldig, die gaat ons altijd dingen leren. Die ziet ons, die weet wat er gebeurt. Die weet wat er in dat kinderhart is van de zoon. En de Heer zei tegen Kaïn, waarom bent u in woede ontstoken en waarom heeft u uw hoofd laten zakken? Is het niet zo dat u, als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen? Je rechtop kunt lopen? Is het niet, als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen, maar als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar u moet over hem heersen. Kaïn krijgt hier een les van God, hoe hij met verleiding om moet gaan. En Kaïn sprak met zijn broer Abel en het gebeurde toen ze op het veld waren, dat Kaïn zijn broer Abel aanviel en hem doodde. En de Heer zei tegen Kaïn, waar is Abel? Waar is uw broeder? Hij zei, ik weet het niet. Ben ik mijn broers hoeder? Hier zie je de disconnectie. Het eerste gezin en het valt uit elkaar. Moet ik op mijn broer passen? Ben ik dan verbonden met mijn broer? Wat mijn broer doet, moet hij toch weten? Ik doe ook wat ik zelf wil. Want het gaat om mij en om mijn ontwikkeling en mijn ontplooiing en mijn toekomst en mijn kansen. En die moet ik zelf verzilveren. Daar moet ik zelf aan werken. Een hele oude gedachte. Die je vandaag de dag gewoon tegenkomt. Als je sommige mensen hoort praten. En bij KN zit dat erin en zegt, ik heb geen tijd om het druk te maken om mijn broertje. Er zijn belangrijkere dingen dan mijn broertje. Want er is veel te doen. Er is veel te bereiken. En mijn broertje, die moet maar op zichzelf passen. Harde, onverbonden woorden. Uit een hart wat onverbonden is met de Vader. En we kennen het vervolg. God spreekt hem aan. En dan zegt hij, u bent vervloekt. Want het bloed van uw broer dat van de aardbodem tot me roept, nu dan u bent vervloekt. Weg van de aardbodem die zijn mond heeft opengedaan om het bloed van uw broer uit uw hand te nemen. Als u de aardbodem bewerkt, zal het zijn volle opbrengst niet meer geven. U zult dolend en dwalend over de aarde gaan. Kain was de eerste zwerver. Die geen thuis meer vond. En ergens zie je dat zo door de hele Bijbel heen gaan. En ik realiseerde me, wow, wat lijk ik veel op Kain. Want eigenlijk vind ik dat Abel een ontzettend saai leven heeft. Alleen al dit stukje in de Bijbel. Abel heeft niks gezegd. Er staat niks over in. Kain staat nog wat opgeschreven. Daar hebben we het na duizenden jaren nog over. Maar Abel heeft niks gezegd. Hij heeft niks gedaan. Ja, een beetje bij die schapen. Heel conservatief. Maar Kain, ja, dat was een vooruitstrevend man. Die wist hoe het in elkaar zat. Wie lijkt er het meest op de vader? Of hebben ze allebei iets van de vader? En waar lijk jij op? En waar lijken wij op? Een ander verhaal, heel bekend verhaal. Lucas 15. En ik denk dat Jezus misschien wel naar het verhaal van Kain en Abel teruggrijpt. Daar waar het in het begin misging. En dan een prachtig verhaal vertelt. Op het moment is een hele mooie context ook. Als die aangevallen wordt door anderen en zijn bedoelingen duidelijk gemaakt, dan gaat hij het verhaal vertellen van de verloren zoon. Een zeker mens had twee zonen. En de jongste zei tegen zijn vader, Lucas 15, vers 11, geef mij een deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. Niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden, reisde naar een ver land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. Toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in het land en hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van het land. Die stuurde hem naar zijn akker om de varkens te weiden. En hij verlangde naar zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, maar niemand gaf ze hem. Heel snel wordt er heel veel verteld. Kain werd weggestuurd. Deze zoon gaat zelf weg. Hij wil erop uit, maar niet nadat hij zijn vader doodverklaard heeft. Zijn erfenis vroegtijdig binnen heeft gekregen, maar dan ook nog het erfgoed van zijn vader verkoopt. En met de contanten ver weg gaat. Ver bij de vader vandaan. Geen zoon meer, maar hij wordt een wees. En daar in dat verre land verliest hij zijn vermogen. En dan komt hongersnood. En hij komt tot zichzelf als hij in de prut zit bij de varkens. Verhaal van de zoon. Lijkt deze zoon op zijn vader? Of heeft deze zoon gezegd van papa, ik wil heel anders zijn dan jij. Dit kan veel beter. En deze zoon gaat erop uit, maar als we nou naar de vader kijken en we zoomen een beetje in op de vader. De vader die twee zonen heeft. Twee broers. Wat is er tussen die broers aan de hand? Wat is er tussen de jongste en de oudste? Wat maakt dat de oudste broer hier niet in beeld komt? En zijn broertje helpt. Is dat een gevolg van wat Kain gezegd heeft? Ben ik mijn broeders hoeder? Dan moet hij zelf maar uitzoeken. En de jongste zoon worstelt. Maar de vader, we lezen alleen maar mooie karaktereigenschappen van deze vader in dit verhaal. Als deze zoon bij hem komt, beweegt de vader mee. En dat is dan weer zo mooi, want als we dan, ik hou altijd van een beetje kriskras door de Bijbel gaan. Want Jezus zegt in Matteüs 5, als hij dat uit gaat leggen. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief, zegen hen die u vervloeken en doe goed aan hen die u haten, bid voor hen die u beledigen en u vervolgen. Zodat u kinderen zult zijn van uw vader die in de hemel is. De vader in dit verhaal heeft zijn zoon lief. Hij zegent hem, hij geeft hem ook de dingen mee. Hij doet goed aan de zoon die hem haat. En ik geloof ook dat hij voor hem gebeden heeft. Want als de jongen dan tot inkeer komt, dan kijken we naar de vader. Vers 20, hij stond op en ging naar zijn vader. Maar toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. Hey, dat is bijzonder. De jongen is weggegaan. De jongen is met de noordenzon vertrokken. En de vader, als hij nog ver weg is, die staat op de uitkijk. Zoals dat de zoon verdwenen is met de noordenzon. Hij zag hem vertrekken. Hij zag hem steeds kleiner worden. Daar gaat hij. Er zal voor alles door zijn hart heen gegaan zijn. Daar gaat mijn geliefde zoon. En het werd kleiner en kleiner. Tot een stipje aan de horizon. Wat hij niet meer kon zien. En de vader is blijven kijken. En dan op een morgen of op een middag of op een avond. Ziet hij een stipje aan de horizon. Wat zou dat zijn? Het stipje wordt groter. Hé, komt hierheen. Het stipje wordt nog groter. Hij wrijft eens in zijn ogen. Zie ik dat goed? Het lijkt of dat ik iets bekend zie. Het stipje komt nog dichterbij. Wat gebeurt er met mij? Ga ik hallucineren? Is mijn verlangen zo groot geworden dat ik dingen ga zien die ik niet zie, maar dat stipje wat daar loopt, dat loopt zoals mijn zoon. En hij komt dichterbij. Ja, dat kan niet missen. Dat kan niet missen. Even knijpen, is het echt waar? Ja, het kan niet missen. Kijk maar, zo loopt mijn zoon. En deze vader, die man in die tijd, die hadden grote kleden, grote jassen. Die pakt alles beet. En die rent naar zijn zoon. Want hij kan niet wachten. Want hij wist, als iemand anders eerder is bij deze zoon, dan zou hij veroordeeld kunnen worden, terechtgesteld kunnen worden, omdat hij zijn vader vervloekt heeft. Daar stond de doodstraf op. En hij wist, ik moet mijn zoon redden. En deze vader rent naar zijn zoon. En als hij bij hem is, dan omarmt hij hem. En hij kust hem. Hoe doet deze vader dat? Had hij dan geen pijn in zijn hart? Hoe heeft hij dat gedaan? Waar is die afwijzing gebleven? Waar is de boosheid? Het verdriet? De onmacht? Van al die jaren gebleven? Want deze vader in dit verhaal, hij heeft zich er helemaal los van kunnen maken. Zou hij op de hemelse vader lijken? Zou hij het hart van de hemelse vader kennen? Zou deze vader een zoon zijn van de hemelse vader? En Jezus vertelt dat verhaal. En deze zoon die komt terug. En dat is dan zo mooi. De vader Ik vind het zo'n mooi verhaal. Want wat er met deze vader gebeurt in dit verhaal is dat hij het gezin, de verbindingen aan het herstellen is. Dat hij denkt, ja, mijn gezin komt weer bij elkaar. Wij worden weer één. Het ontbrekende stuk komt er weer bij. Wauw, tot het diepst van zijn wezen voelt deze vader in dit verhaal als hij dit zo leest. En ze gaan gelijk feest vieren. Maar het verhaal is nog niet klaar. Want dan komt de oudste zoon. Die wel deed wat de vader gevraagd had. Maar dan komt en erboven wat er werkelijk van binnen zit. En daar waar de vader geen brok en pijn en afwijzing meer voelde, terwijl hij als het ware afgewezen werd, heeft deze broer dat wel. Zijn hart zit barstens vol met afwijzing, met pijn en met weet ik veel wat. En hij kan gewoon niet blij zijn. Er kan geen blijdschap meer bij. Maar lieve mensen, als het van binnen vol zit, met wat dan ook, dan kan er niks anders bij. Maar als er van binnen iets uitgaat, je kan je ergens los van maken. Je kan iets weggeven. Je kan iets bij het kruis brengen. Dan komt er ruimte voor iets nieuws. Dan komt er ruimte voor leven. En in het verhaal wat Jezus vertelt is zoveel leven in het hart van deze vader. Ook naar zijn oudste zoon toe. Want weer gaat deze man, weer tilt hij als het ware zijn kleed op en loopt hij naar buiten. En dan staat er dat hij hem overreed om binnen te komen. Niet zomaar één vraag, er komt een heel gesprek waarin hij hem beweegt van kom alsjeblieft binnen. Je hoort erbij. Maar hij botst tegen de pijn en het verdriet en de afwijzing aan en de zoon is er nog niet aan toe om dat los te laten. En het verhaal geeft ook niet aan hoe dat afloopt. Maar deze vader die zegt wel, wij horen bij elkaar. Wij horen bij elkaar. En dat is ook voor ons. Horen wij bij elkaar. Als gemeente. Ik zou bijna willen vragen of we elkaar straks een groepshug geven. Zodat je voelt, ik sta niet alleen, maar zodat je voelt. Wij zijn aan elkaar gegeven. En dan bedoel ik niet dat je elkaar leuk moet vinden. Want niet iedereen is leuk, dat ben ik ook niet. Maar ik hou wel van een huk. En zo zijn er meer. Die houden van die huk. Weten dat je erbij hoort. Weten dat je elkaar vasthoort. Dat je elkaar vasthoudt. Als het moeilijk wordt. Dat is wat de vader in dit verhaal doet. En dat is het beeld van de hemelse vader. Dat is het beeld van God de Vader. Die staat te kijken of dat er al een stipje op de horizon komt. Of dat jij al verschijnt als je er nog niet bent. Maar ook al die anderen die er nog niet zijn en die nog ver weg zijn. Weet je, je zou hier nog een verhaal verder van kunnen maken. Want als deze oudste broer die avond niet binnengekomen is, wat doet de jongste dan de andere dag? Gaat hij naar zijn broer toe en zegt, ik snap je boosheid. Ik heb het ook niet goed gedaan. Maar weet je, onze vader die is zo ruimhartig. Zullen op de vader gaan lijken. En ook die ruimhartigheid gaan beoefenen. Zullen wij proberen om met elkaar om te gaan. Broer, kom binnen. Broer, het ging vroeger niet zo lekker tussen ons. We hadden allemaal gedoe. Maar broer, kijk eens naar de vader. Kijk eens naar papa. Broer, we lijken op papa. We lijken op hem. Papa stond op de uitkijk. Hij zag me komen. Papa die ziet ook jou. En al die anderen. Die er nog niet zijn. Zullen wij op papa gaan lijken? Zodat ook onze buren kunnen zien van. Hé, die jongens. Er is wat gebeurd. En als ze God gaan prijzen. Vader in de hemel, dank u wel dat er daar in dat gezin, dat daar herstel is gekomen. Dat ze elkaar daar weer gevonden hebben. Dank u Vader, Vader, dat willen wij ook. Help ons om die weg van herstel te gaan. Help ons om één te zijn. Weet je, de gemeente, er zijn verschillende beelden van. We zijn een groot gezin. Daar duidt deze gelijkenis ook op. Het gezin van de Vader in de hemel. Maar er zijn ook nog andere beelden. Het huis en het leger. Het leger, ja, een leger van mensen. Van broers en van zussen. Die niemand tellen kan. Hoe mooi is dat? Als die de liefde van de Vader laten zien. Weet je, in deze samenleving zijn we als broers en als zussen, als mensen veel met onszelf bezig. Maar waar we voor bedoeld zijn, is dat we met elkaar in het huis van de Vader zullen zijn. Want het huis van de Vader moet vol worden. En er ontbreken nog stukjes. Er ontbreken nog stukjes. Maar het hart van de Vader is dat zijn huis vol wordt en dat niemand verloren gaat. Iedereen mag gevonden worden. En dat is zo mooi om dat te ontdekken. Dat hart van deze Vader, ook wat hij zegt. Hij was verloren en hij is gevonden. Voor de studenten, de Bijbelstudiemannen onder, en vrouwen onder ons. Jezus vertelt 3 gelijkenissen. Dus steeds zegt hij, ik heb gevonden wat ik kwijt was. Ik heb gevonden wat ik kwijt was. En deze Vader zegt dat wat kwijt was, dat is gevonden. En het woord wat kwijt was, dat betekent wat aan de vernietiging onderhevig was. Het is hetzelfde woord als wat gebruikt wordt voor de hel. Deze Vader zegt, ik heb hem uit de hel teruggekregen. Wauw. Wauw. Jongens, dat is onze Vader. Dat is onze hemelse Vader. En dan is mijn gebed, en dat bid ik jullie ook toe. Jezus zegt Abba, dat betekent papa. Abba, mogen wij meer op u gaan lijken. Mogen wij meer op u gaan lijken. Zodat we spiegels zijn. Waar iedereen ziet wie u bent. Dat van onze onderlinge liefde. Dat het ene grote spiegel van liefde kan zijn. En ik zegen je. Ik zegen jullie met die verbinding. En als afsluiting, luister nog 1 keer naar een lied.